Goedemorgen, kijkers thuis, luisteraars. Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Goedemorgen, jongelui. Fijn dat jullie er zijn. We gaan vanmorgen luisteren naar een bijzonder woord uit de Bijbel. Een geschiedenis die jullie misschien wel of niet kennen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat je zegt van, nou, waar gaat het eigenlijk over? Ik zou zeggen, ga er dan thuis eens met je vader en moeder over praten. En dat geldt ook voor jullie, jongelui thuis, en ouderen natuurlijk. Spreek er met je kinderen over, ga met ze in gesprek en kijk of je samen kunt ontdekken wat God vanmorgen tegen jou en tegen u en tegen mij wil zeggen. Mocht je bepaalde dingen echt niet snappen, en dan zeg ik even tegen de jongelui hier, dan mag je me natuurlijk aan het eind van de dienst ook even aanklampen, dan doen we coronaproof en dan mag je mij ook gewoon vragen stellen. Schroom niet om dat te doen. We leven in de lijdenstijd. En als ik daarover spreek, dan hebben we het natuurlijk in eerste plaats over de Heer Jezus. Maar ik denk als we naar de wereld om ons heen kijken en de tijd waarin we leven, dan is het ook dat we het met elkaar ervaren als een tijd van lijden. Gewoon de tijd waarin we leven. Corona. Het is het woord wat misschien wel het allermeest genoemd is de laatste tijd. Nou, bijna 2 jaar, denk ik. We hebben er allemaal mee te maken. Groot en klein, jong en oud. Of je nou arm bent of rijk. Of je veel geld hebt of weinig geld. Of je president bent. Of je moet leven van de straat, bij wijze van spreken. Allemaal komen we tegen. Lijden. We gaan vanmorgen kijken of het misschien ook iets is wat gemaakt zou kunnen hebben met het lijden van de Heer Jezus Christus. Ik stel voor dat we samen de Bijbel gaan openen, dat we proberen te ontdekken wat God tot ons te zeggen heeft vanmorgen. En dat doen we uit de geschiedenis, een gedeelte uit het evangelie van Lucas. Lucas 9, en dan beginnen we bij vers 28, een bekende geschiedenis over de verheerlijking op de berg. Zullen we dat lezen met elkaar, u thuis en wij hier in de zaal? Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door de slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Tot zover de Bijbel, het woord van onze God. Ik moet eigenlijk even beginnen met even de context, zeg maar de kader te scheppen, te schetsen waarin deze geschiedenis staat. En dan moet ik eigenlijk naar een gebeurtenis ongeveer 8 dagen geleden voordat deze gebeurtenis plaatsvond. Het was het moment dat Jezus een gesprek begon met zijn discipelen. Jezus had al een hele tijd geleefd. Rondgewandeld in Galilea, het noorden van Israël. Hij had allerlei wonderen gedaan. Hij had tekenen verricht. Zijn boodschap had geklonken over het koninkrijk van God. En allerlei meningen deden de ronde over wie hij was en wat voor een iemand hij was. En dan komen er allerlei antwoorden, maar dan gaat hij een specifieke vraag stellen aan zijn discipelen. En dan zegt hij, wie denken jullie nou dat ik ben? Wat is jullie mening? En dan neemt Petrus het woord. Hij is vaak de eerste van de discipelen. En dan zegt hij, U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, dat heb je goed gezegd, dat heeft onze Vader in de hemel je in het hart gelegd en in je mond gelegd, die belijdenis. Geweldig. Op die belijdenis ga ik mijn gemeente bouwen. En op dat moment, wanneer hij dat gezegd heeft, gaat Jezus in één keer, bij wijze van spreken, een andere kant op kijken. Er komt een keerpunt in zijn leven. Want dan gaat hij vertellen over zijn gang naar het kruis, waar we de laatste weken al een paar keer bij hebben stilgestaan. Hij gaat vertellen dat hij moet lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Maar Petrus en de discipelen gaan dat niet meemaken. Petrus reageert, je zou kunnen zeggen, nou, een beetje ontzet, verontwaardigd. Dat gaat niet gebeuren. Geen zins, zegt hij. U gaat niet naar het kruis. Wij willen geen lijden. Geen koning die lijdt. Maar Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan. Je zult maar Satan genoemd worden. Het waren de woorden van Satan, het was Satan die de woorden van Jezus, van Petrus in zijn mond had gelegd. De ene keer de belijdenis en de andere keer die verontwaardiging. Het is alsof de Satan het verlossingswerk van Jezus als het ware tegen wilde houden. Nou, dat gebeurde dus 8 dagen geleden, voor deze geschiedenis. En dan gaat Jezus zijn gang naar het kruis maken. En dan komt er zo'n onderbreking, zo'n intermezzo, dat Jezus met de discipelen, met 3 discipelen, de berg op gaat. Hij neemt 3 discipelen mee, Petrus, Johannes en Jacobus. En dat is niet zomaar. Daar heeft Jezus een bijzondere bedoeling mee. Hij gaat deze discipelen voorbereiden op hun toekomstige taak als apostel. Zij zullen de steunpilaren gaan worden in die beginfase van de kerk. Petrus, Jacobus en Johannes. Hij neemt ze mee de berg op. Ze waren al eens een keer eerder apart gezet door de Heer Jezus. Toen het dochtertje van Jairus overleden was. Toen mochten ze erbij zijn en getuigen zijn van die opstandingskracht van Jezus. Een voorproefje van Pasen, waar we volgende week bij stilstaan. Nu neemt hij ze mee de berg op en straks, we horen het net al tijdens de kinderdienst, gaan de 3 discipelen ook nog mee naar Gethsemane. We zijn ze weer getuigen van die hevige strijd van Jezus in Gethsemane. God kan ons gebruiken, broeders en zusters, jongens en meisjes, voor een bijzondere taak die hij misschien in de toekomst voor ons heeft weggelegd. Wij zijn op die berg en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Terwijl ze de berg op gaan en Jezus gaat bidden, we weten niet hoe lang of dat geduurd heeft, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Jezus' gedaante, zijn persoon, verandert. Hij krijgt blinkend witte kleren aan, zou je kunnen zeggen, en zijn gezicht gaat stralen als de zon, zegt Matthäus. Wat moet dat betekend hebben voor die discipelen? En dan gebeurt er nog iets. Er komen 2 figuren naast hem staan, 2 mannen. In hemelse glorie, in heerlijkheid. Ook zij schijnen. Het zijn Mozes en Elia. En het zijn bijzondere personen uit het Eerste Testament, het Oude Testament. We kennen ze wel. Mozes, die door God gebruikt werd om het volk Israël uit Egypte te leiden. Te verlossen uit Egypte en op weg te zetten richting het beloofde land Kanaan. Een geweldig wonder. En dan Elia, de profeet die zo bekend is en die als het ware al die andere profeten vertegenwoordigt. Al die andere profeten die iedere keer het volk van Israël en hun koning waarschuwden om te leven zoals God het wilde. Volgens de leefregels die God gegeven had via Mozes aan het volk Israël. 2 hele belangrijke figuren. Iedereen kende ze wel in Israël. En nu zijn ze zichtbaar voor Jacobus, Johannes en Petrus. Een bijzondere ervaring. En zij zijn in gesprek. En dan zou je zeggen, waar hebben ze het dan over? Nou, dat lezen we in Lucas. We lezen dat niet in de andere evangeliën, waar deze geschiedenis ook staat. Maar Lucas zegt er iets heel speciaals over. Ik lees het met u. Er staat dit in vers 31. Zij spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Letterlijk staat daar in het Grieks, ze spraken over zijn exodus. De uittocht die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dat woordje exodus, uittocht, staat er niet voor niks. Het wijst als het ware terug naar Israël. Zoals Israël bevrijd werd uit het slavenbestaan uit Egypte en door God gebracht werd, op weg gezet werd naar het beloofde land, zo zal Jezus ons bevrijden uit de wereld van slavernij en van zonde, van onrecht, van dood en brengen in het door de hemel beloofde land, die nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar het naartoe zal gaan. Op die zware taak van verlossing en bevrijding wordt Jezus nu voorbereid. Tijdens dat gesprek daar op die berg wordt Jezus bemoedigd door deze twee hemelbodes, Mozes en Elia. Het hoogtepunt gaat straks komen op Golgotha, waar we vrijdag bij stilstaan, als Jezus zijn leven gaat geven voor de zonde van de wereld, voor jou en voor mijn zonde. Een geweldig iets, een geweldig gebeuren. Nog steeds staat dat centraal in de geschiedenis, op die andere berg Golgotha. Mozes en Elia zijn gestuurd vanuit de hemel om Jezus te versterken op weg naar het kruis waar hij zijn leven gaat geven, want dat was niet makkelijk. Dat was heel erg moeilijk, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. En straks, op Goede Vrijdag, gaan we het hebben over Gethsemane en dan kreeg Jezus weer zo'n bemoediging. In die eenzame strijd, als hij biddend strijdt daar in Gethsemane, dan komt er een engel uit de hemel en die gaat hem versterken. We weten niet, broers en zusters, hoe lang dit gesprek geduurd heeft. Dat wordt niet gezegd in de Bijbel. Maar intussen zijn de discipelen wel in slaap gerold. Waarom? Misschien waren ze echt moe, eind van de dag, het was nacht misschien. Maar ook dat is weer iets wat terugkeert in Gethsemane. Maar op het moment dat ze wakker worden, dan lijkt het erop dat Mozes en Elia de berg gaan verlaten, Jezus gaan verlaten. En dan komt Petrus, hij de eerste, weer in actie. Hij wil dat moment niet voorbij laten gaan. En dan zegt hij, meester, het is goed dat we hier zijn en dat we drie tenten bouwen. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Petrus wil dit heerlijke moment vasthouden hier op de berg. Ik denk dat het voor jou en voor mij heel herkenbaar is. In je gewone leven, als je iets leuks meemaakt. Jullie ook, jongeren, als je iets leuks meemaakt, dan wil je dat vasthouden. Dat wil je gelijk niet opgeven, weggeven. Maar ook in het geestelijke leven is dat zo. We noemen dat wel eens als je op de top leeft in je geloofsleven. Dan zou je altijd willen zijn. Daarom zegt Petrus, laten we hier drie tenten bouwen. Nou kunnen we heel veel over zeggen, er lopen nog hele mooie lijnen naar het Oude Testament. Laat ik even met rust. Zo'n geestelijke moment, zo'n topervaring, die willen we vasthouden. Maar terwijl Petrus zelf niet beseft wat hij aan het zeggen is, grijpt God al in. Er komt een wolk over die berg en uit die berg klinkt een stem, de stem van God. Dat gebeurde vaker. Dat gebeurde ook bij de doop in de Jordaan. En die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Luister naar hem. En op het moment dat die stem stopt, verdwijnt de wolk en verdwijnen ook Elia en Mozes weer. En blijven de discipelen achter met Jezus. Het is bijna niet te bevatten. De stem van God galmt als het ware nog in hun oren na. Dit is mijn geliefde zoon. Voor de tweede keer hadden ze die stem gehoord. Bij de Jordaan kreeg Jezus die bemoediging te horen van God uit de hemel, van zijn vader uit de hemel. Voordat hij de woestijn in moest. Voordat hij beproefd werd door Satan. En nu krijgt hij opnieuw die bemoediging. En tegelijkertijd die opdracht voor de discipelen, luister naar hem. Je hoort dus de passie van de Vader voor de Zoon en tegelijkertijd het appel naar u en naar mij en naar die discipelen, luister naar hem. En dat is meer dan horen luisteren of geluid opvangen. Het is ook gehoorzaam zijn. Aan het eind van de bergrede zegt Jezus op een gegeven moment, als hij al zijn woorden heeft uitgesproken, die mijn woorden hoort en ze doet, die zal het koninkrijk van God binnengaan. Die zal het hemelse Kanaan beërven. Die zal arriveren op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Het veronderstelt dat je met Jezus mee, met Jezus leeft. Dat je achter hem aangaat. Dat je in zijn voetspoor treedt. En dat is niet makkelijk. Ik had het straks over die belijdenis van Petrus. En dat Jezus zegt dat hij moet gaan lijden. Maar hij zegt daar even achteraan dat jij en ik, als we Jezus volgen, ook ons kruis moeten opnemen. Dat we hem moeten volgen. Dat betekent dat je jezelf wegcijfert. Dat je te maken krijgt met lijden. Nou, daar hebben we in deze tijd wel mee te maken. Wie niet? En hoe ga je daarmee om? God wil ons bemoedigen. Het veronderstelt dat je met Jezus meeleeft. Jezus heeft ooit gezegd, wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, die zal het behouden. We gaan daar niet verder op in, maar u moet thuis maar eens even verder lezen, deze geschiedenis. Als ze van de berg afkomen, komen ze weer in die harde werkelijkheid. Hebben ze gelijk weer met lijden te maken. Dit is zo ongeveer het verhaal. Dit is ongeveer de geschiedenis, in grote lijnen. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik wil vanmorgen afronden met eigenlijk twee, je zou kunnen zeggen, leermomenten die we uit deze geschiedenis mogen trekken. Wat is nu, en daar moeten we altijd op gefocust zijn, wat is nu het goede nieuws wat we meenemen vanuit de Bijbel voor ons leven, voor ons hart? We horen wat, maar hoe gaan we daarmee om? Wat doen we mee? Wat doet het met ons? Wat is het goede nieuws van Gods kant naar ons toe? En dan vallen mij twee dingen op. En ik hoop dat je daar wat aan hebt, ook in deze tijd. Allereerst, bemoediging. Jezus had een enorme bemoediging nodig in zijn weg, zijn gang naar het kruis. In zijn verlossingswerk, wat hij moest volbrengen op Golgotha. Wat o zo zwaar was, wat wij ons niet kunnen voorstellen. Maar God wist wat er ging gebeuren. Hij wist wat er komen zou. En Jezus wist wat er komen zou. En in Gethsemane zien we hoe angstig hij is geweest. Jezus had een bemoediging nodig. Maar achter die bemoediging, achter dat kruis, ligt ook een perspectief. Het is als het ware dat God tegen ons zegt, houd vol. Het lijden wat je meemaakt in deze tijd, daarvan zegt Paulus, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die komen staat, die komen gaat. Vorige week hebben we gehoord van John Boekhout over de erfenis die ons wacht. Wat is die erfenis dan? Dat is dat eeuwige heerlijke leven met God. Waar je altijd bij God zult zijn, waar je altijd zult genieten, waar geen tranen meer zullen zijn, waar geen zorgen meer zullen zijn, waar je niet druk hoeft te maken over van alles en nog wat, waar het altijd geluk is. Gelukkig zul je er zijn. Dat is de toekomst. En dat weegt, als je het in de balans zet, dat weegt niet op tegen het lijden van deze tijd. Dat betekent niet dat je het lijden niet serieus moet nemen. Maar de heerlijkheid is zoveel groter. God heeft zoveel moois voor ons in gedachten. En daarvoor heeft hij het offer van zijn zoon gebracht. Nogmaals, ik wil vanmorgen niet komen met goedkope antwoorden. Maar ik wil je wel één ding vragen. Ik heb geen gemakkelijke oplossingen voor het lijden. Maar mijn vraag aan jou, en ik stel ik ook naar mezelf toe, is hoe dicht leef jij bij je hemelse Vader? Hoe dicht leef jij bij Jezus? Volg je hem? Ben je regelmatig in relatie met hem? Voer je het gesprek met hem? Laat je je bemoedigen door hem? Hij heeft beloofd, ik ben met je al de dagen van je leven. Wat een bemoediging. Jezus had die bemoediging nodig. Dan hebben wij die bemoediging ook nodig. Lijden en heerlijkheid staan altijd heel dicht bij elkaar in de Bijbel. Heel dicht bij elkaar. We zullen door lijden gaan naar heerlijkheid. Tweede wat ik wil zeggen, en daar ronden we mee af, dat is het woordje Exodus. Het thema was de Exodus van Jezus. En dan pak ik dat woordje maar heel breed even. Het verlossingswerk van Jezus. Jezus moest deze weg gaan. Hij deed dat voor ons. En er zit dus een verschil tussen het lijden van Jezus en het lijden van ons. Jezus lijden was plaatsvervangend. Had een doel om ons te verlossen. Ons lijden heeft alles te maken met de wereld waarin we leven. De gebrokenheid in ons eigen leven. De zorgen die op ons afkomen waar we mee te maken krijgen. Maar Jezus lijden is plaatsvervangend. En ons lijden neemt hij als het ware mee in zijn lijden. Het is als een, je zou kunnen zeggen, als een trechter. Al ons lijden komt in die trechter en komt terecht op de schouders van Jezus. En hij gaat door dat lijden, al dat lijden heen, richting Pasen. Hij gaat zijn leven geven om ons van het lijden te verlossen. En hij zegt als het ware, en dan denk ik aan het liedje van Herman Boon, zullen we ruilen? De bekende woorden uit Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen mogen wij genezen worden. Dat wil zeggen, ik jouw straf, dan krijg jij mijn vrede. Ik te striemen, dan krijg jij genezing. Nou, dat heeft wel betekenis in deze tijd. Gemeente, al het lijden wordt opgevangen in dat ene lijden van onze Heer Jezus Christus. Wat een nieuws is dat voor ons vanmorgen. Voor jou en voor mij. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, waar we nu mee te maken hebben, niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons wacht. Wat een perspectief biedt dat. Wat is dat voor ons een enorm goed nieuws. Dit is mijn geliefde zoon, zegt de Vader. Luister naar hem. Zullen we dat maar doen? Amen. Ik wil samen met u bidden om deze preek af te ronden, af te sluiten. Hemelse Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u. Wij danken u voor dat geweldige wonder, dat offer wat u gebracht hebt voor ons, voor de zonde van deze wereld. En wij leven in deze wereld, wij maken daar onderdeel van uit. Ooit is er een moment geweest dat er één mens begon om afstand te nemen met u, van u. En u hebt dat niet gewild, dat de mens afstand zou nemen. En u hebt gelijk gezorgd dat er een nieuwe kans zou komen. En die hebt u geboden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hem hebt u gegeven om de brug weer te slaan naar uw vaderhart. Wij mogen zien op hem die voor ons aan het kruis is gegaan. We mogen vertrouwen op hem. En weten dat door zijn lijden en sterven voor ons, er voor ons perspectief is op het eeuwige leven. Die de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Wij danken u voor dat wonder. Wij willen u ook bidden. Bidden voor alle jongeren, ouderen, mensen in deze wereld die zo gebukt gaan onder het lijden door de coronacrisis. Ik wil u vanmorgen in het bijzonder bidden voor onze jeugd. Heren, zij zijn zo op zoek naar contact met vrienden om hun leven te delen. Zij hunkeren naar meer vrijheid. Die ze juist willen invullen door met elkaar te praten. Met elkaar leuke dingen te doen. Elkaar te scherpen. Elkaar te vormen. Op weg naar de volwassenheid. Heer, zij hebben het juist zo nodig. Dat ze aandacht krijgen van ons als ouders. Van ieder die om hen heen staat. Wilt u ze bemoedigen, Vader in de hemel, door uw woord. Wilt u ze bemoedigen door de Heer Jezus, uw Zoon. Die zijn leven gaf, ook voor hen. Ik wil u bidden voor al die mensen die met jeugd te maken hebben. Of het nu gaat om het onderwijs, of het nu gaat om opvoeding, of het gaat om zorginstellingen, jongeren met beperkingen. Heer, we bidden voor al die mensen die zorg verlenen, die op hun tenen moeten lopen. We willen u bidden voor de zorg rondom de pandemie. De mensen die zoveel meer geven dan dat ze aankunnen misschien. We zien de cijfers weer omhoog gaan. Heer, we leggen alles voor u neer, want u bent die grote en machtige God. U weet hoe dit allemaal gaat aflopen. Wij weten het niet, maar we leggen het in uw hand. En we bidden u, wilt u de middelen zegenen die er gekomen zijn? Wilt u de maatregelen zegenen die genomen worden? Wilt u wijsheid geven over ons, van hen die ons regeren, om de juiste maatregelen te nemen? Wilt u zo door het alles heen laten zien dat u deze wereld regeert en dat het u niet uit de hand loopt en dat we het perspectief hebben van die nieuwe hemel en nieuwe aarde? Wij prijzen en we loven u om wie u bent en wat u gedaan hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U zij de lof en de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.
En wat een belijdenis is dat. Ik ben niet alleen. Juist als het lastig is, is het mooi om dat te mogen zingen en te belijden met elkaar. Henk Eilander is aangeschoven. Dank je wel voor je gebed net ook. Voor de jongeren, voor de zorg. We leven in lastige tijden. Het is al vaker gezegd, maar dan komt het evangelie misschien ook juist in de lijdenstijd extra op je af. Toen ik heb je gisteren gesproken en we raakten aan de praat en ik bleef maar schrijven, want ik dacht bij mezelf, als je dit verhaal ziet, stel je voor je was erbij en je kijkt ernaar, dan zou ik me afgevraagd hebben, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Twee van die grootheden ook uit het Oude Testament, Mozes en Elia, en dan de Heer Jezus met hun in gesprek. Wat gebeurde daar?
Ja, dat is bijna onvoorstelbaar. Het is ook heel bijzonder dat drie van deze discipelen dat mogen meemaken. Het is niet aan iedereen gegeven om zo'n ervaring als het ware van God gekregen te krijgen. Ik moest er vanmorgen nog even aan denken. Toen dacht ik, waarom zouden deze twee figuren uit het Eerste Testament dat nou geweest zijn? Nou, ik denk dat er twee redenen misschien voor te noemen zijn. Dat is in de eerste plaats, God had al een bijzondere band met deze twee mannen. Mozes was al met God in contact geweest op de berg Sinaï, had met Mozes gesproken vanuit de wolk. Die heerlijkheid van God straalde ook van Mozes gezicht af. Dat is ook het verschil tussen de heerlijkheid van Jezus die daar zichtbaar was en Mozes heerlijkheid in het Oude Testament. Dat is zoals de maan de zon weerkaatst. Je zou kunnen, Jezus is de zon, maar Mozes was in die tijd de maan die weerkaatst. Andere kant is de andere persoon, Elia, is ook een heel bijzonder iemand. Want hij heeft, nadat hij dat gevecht op de Karmel had gehad, dacht hij op een gegeven moment dat hij nog de enige was in Israël die overgebleven was in zijn relatie met God. Die God nog wilde volgen. En dan zegt God, nee, ik heb nog 7000 mensen in dit land die de knie voor Baal niet hebben gebogen. En dan komt hij in dan gaat hij meer of meer op de vlucht, dan komt hij in zo'n grot en dan komt God voorbij in de stilte. Dus hij heeft ook zo'n godservaring gehad. Dus er zijn twee hele bijzondere figuren uit het Oude Testament die nu weer naar voren komen in het Nieuwe Testament.
En ik las ook frappant, dat zijn ook mannen die allebei als het ware ook op de berg zijn heen gegaan. Hè? Omdat ze eigenlijk zijn gevonden.
Hè? Mozes, dat is ook een bijzondere. Mozes is door God begraven. We weten niet van Mozes, God weet dat wel. Het mooie vind ik ook wel, mensen die vragen, wat gebeurt er nou na de dood? Houdt dan alles op? Leven we nog verder? Nou, dit is een levend bewijs dat als je in dit leven leeft met God, dat je ook in het toekomende leven met God zult leven. Dat bewijs is er gewoon. Mozes en Elia waren niet weg. Nee. Komen vanuit de hemel naar beneden.
En dan die drie discipelen die het zou bekijken.
Ja.
Ook weer in slaap vallen inderdaad, ook die lijnen die je legt met Gethsemane. Ja. Er zitten heel veel lagen in het verhaal, heel veel lijnen naar verhalen die je voor zijn gebeurd.
Ja.
Tot en met het Oude Testament.
Ja, en het Oude Testament. Ja. Gethsemane.
Ja. Een van de dingen die je zei is van, nou ja, het gaat in deze in dit gedeelte ook heel erg om Jezus eigenlijk die eerst de berg opging,
ja.
om daarna weer af te gaan. Het is dus eigenlijk de start van zijn lijden.
Ja, ja, ja. Ja, het is een, ik zie dit, het is een, wat ik zei, een intermezzo. Het lijkt alsof even uit het lijden weggaan hè, van Jezus, die gang naar het kruis, maar het zit er gewoon volkomen in. Aan de andere kant, je komt ook weer in die harde werkelijkheid terug, want als ze de berg afgaan, dan komen ze bij zo'n vader die zijn zoon, of gaat weer over een jongere, die heeft epilepsie. De discipelen die daar achtergebleven zijn, die konden hem niet genezen. En dan Jezus met zijn machtswoord geneest deze jongeren. Dus je ziet dat het lijden ook weer terugkomt.
Ja, het is heel dichtbij.
Ja, het is, we leven in deze gebroken wereld en dat gaat voorlopig even nog niet voorbij.
En ook herkennen dan dat zo'n Petrus eigenlijk dat moment wil vasthouden van noem maar de heerlijkheid, van het goede.
Ja, dat hebben we allemaal bijna. Gewoon ook in je dagelijks leven. Als je iets leuks hebt, dan wil je dat... Wauw.
Ja, en ik dacht ook door van, nou, maar het is soms ook wel herkenbaar dat je soms als gelovige het liefst bij elkaar kruipt, het goed hebt.
Ja.
Maar buiten is die boze wereld, buiten is het lastig, is de pijn, is het lijden, is de moeite.
Ja, ja.
Dan moet ook juist daar zijn, toch?
Ja, ja, dat is ook het mooie van Jezus, die zich vereenzelvigt met ons hè, als mens. Hij is in die zondige wereld gekomen, heeft ons zondige lichaam aangenomen en met alles wat eraan... aan vastzit, maar daardoor weet hij ook hoe het is om te leven in deze wereld, met al de moeite en alle zorgen. Dus hij weet exact wat er in ons leeft, omdat hij het allemaal zelf heeft meegemaakt. Maar er was één groot verschil. Hij zondigde in dit alles niet.
Nee.
Als je het over het lijden in deze wereld hebt, dan wordt er vaak... Het is een heel lastig vraagstuk.
Ja.
Ik heb ooit aan de Emmerschans twee preken gehouden over het boek Job. En de eerste ging over teleurgesteld zijn in God. En wij denken altijd dat het boek Job te maken heeft met lijden, maar het gaat eigenlijk over geloof. Wie ben je in je lijden? Ben je nog diezelfde die zijn vertrouwen op God stelt? Laat je je geloof in God afhangen van de omstandigheden? Of om te reageren op dat wat God zegt... Ik ben er voor je, ik ben bij je, ik ben jouw God, ik ben jouw vader en Jezus, ik ben jouw verlosser.
Dat viel me ook op dat je zelf zei, de vraag is uiteindelijk in het lijden, hoe dicht leef je bij Jezus?
Ja, vind ik een hele belangrijke,
Hoe geef je dat zelf vorm als het moeilijk is?
Sowieso is het heel belangrijk om gewoon een bepaalde routine te hebben in je leven. En voor mij is er maar één belangrijk iets en dat is dit boek. Hier heb ik goud in de handen, want hier haal ik mijn kracht en mijn bemoediging van God. En God spreekt door zijn woord, door zijn heilige geest. En die laat me soms dingen zien die ik nog nooit eerder had gezien. En in moeilijke tijden in mijn leven is dat ook wel een aantal keren voorgekomen. Mijn leven, er zitten wat, hier zou ik een beetje rode draad door. Ik heb heel veel te maken gehad met ernstige verkeersongelukken. Dat begon al in mijn jeugd. Ik heb zelf een heel ernstig ongeluk meegemaakt, samen met mijn vrouw, dat we bijna overreden zijn door een vrachtwagen. Daar zijn we wonderlijk gespaard gebleven. Ik heb ernstige treinongelukken gezien. Ik heb in Afrika heel veel bizarre dingen gezien. Een vrouw met een half hoofd die ik gevonden heb aan de weg van de weg door een auto-ongeluk. Dus er zitten heel veel... En dan op die momenten zoek je ergens je kracht. En... die is er voor mij alleen maar te vinden in de Bijbel waarin God tot mij spreekt. Onze dochter, die was 12 jaar geleden, die was 12 jaar toen werd ze aangereden door een dronken kerel. Wij dachten dat ze overleden zou zijn. Daar gingen wij al bijna van uit, maar het wonder was dat ze, ze lag en ze heeft een aantal jaar, een week in het IC gelegen en ze is er helemaal weer bovenop gekomen. Maar op dat moment dat wij, mijn vrouw en ik, naar het ziekenhuis UMC in Utrecht reden, hadden we de vaste overtuiging. Mijn dochter, die is of in het ziekenhuis, of hij is in de hemel. Omdat ik wist dat zij een onwrikbaar vertrouwen had in God. Ja, dat is wat mij bemoedigt, waar ik me troost... Maar dat is het mooie van het woord troost. Dat is dat je vreugde, blijdschap in je lijden kent. Dat is troost.
Ja. Mooi, Henk.
Ja.
Dankjewel.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die soms door lijden zo overweldigd zijn, dat ze eigenlijk losgeslagen zijn. Ja. Zeggen, ja, dat zeg je, dat is mooi, ik heb ook een Bijbel.
Ja.
Ik weet dat God er is, maar als ik bid, ik zoek hem en ik heb het idee dat hij me niet hoort.
Ja.
En ik lees in een Bijbel en ik heb het idee dat het me niet... Wat zeg je tegen deze mensen?
Ik zei in mijn preek, wie volharden zal tot het einde, zal behouden worden. Houd vol. Kijk, we hebben het niet in onze vingers. God hoort ons roepen. Laat ik hem weer een Bijbels antwoord geven. Als God Mozes roept, dan zegt God tegen Mozes, ik heb het roepen van mijn volk gehoord in Egypte. En dat was het antwoord van God. Ik ga ze verlossen. En we moeten, ondanks dat we misschien zelf die ervaring niet zo voelen, hè, dat je zegt van, ik denk dat het niet doorgaat, niet kan. Niet, God hoort me niet, maar God hoort wel. God is zo groot, zo almachtig. Hij heeft deze wereld gemaakt. Hij heeft jou en mij gemaakt. Hij weet alles, van de kleinste moleculen tot de grootste sterrenstelsels. Alles weet hij. En hij wist alles. Hij kan ook alles. En wij moeten van alles maken. Wij moeten nieuwe vaccins maken. Maar God heeft niks nodig om te maken. Hij maakt iets uit niets. Dus wij denken misschien ook wel eens iets te klein van wie God is en wat hij kan. En welke mogelijkheden God ons geeft. Nou, als je... probeer dat een beetje.
Ja. Nou, wat me ook te binnen schiet, we zijn natuurlijk een gemeente met elkaar. Dus als jij niet kan bidden, dan zijn er mensen in de gemeente die met je willen bidden. Dus als je een mail stuurt naar gebed@regenboognoord.nl en je hebt iets waar je mee knokt, waar je lang mee worstelt, mail of mail naar telefoonnummer wat onder een beeld verschijnt, dan weet je dat er mensen zijn die met je willen bidden, als het lastig is.
Ja.
Henk, dank je wel voor je verhaal, voor je woorden.
Ja.
En we gaan zingen.
Mijn,